In 1 Korinthe 2, vers 2 lezen wij: want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Een vers dat wij misschien wel het beste kennen, omdat het wel eens geciteerd wordt, zonder het vers ervoor en zonder het vers erna. In elk geval, in die evangelische wereld waarin ik ben grootgebracht, werd de kreet nog wel eens gehoord. En dat is een understatement. We hebben niets voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Met als strekking dat dat de essentiële bijbelse, zo niet evangelische, boodschap is. Maar de vraag is of het dat ook is. En u begrijpt dat ik u probeer te vertellen dat dat niet het geval is. Maar begrijp u me niet verkeerd. De boodschap is inderdaad dat Jezus Christus gekruist is. En die boodschap heeft belangrijke consequenties. Maar zoals de broeder in de inleiding zojuist al zei, er is niettemin toch een vervolg op. En dat vervolg daarop, dat is de climax van het verhaal en de essentie van de prediking. Ik zal het u nog sterker vertellen. In Handelingen hoofdstuk 2 vinden wij de beroemde toespraak van de apostel Petrus. En natuurlijk, de man meldt de kruisiging van de Heer Jezus. Net. Maar hij hoefde dat ook eigenlijk niet te prediken, want het was een paar weken tevoren gebeurd ter plekke. Dat wil zeggen in Jeruzalem. Daar viel verder weinig over te melden. Maar zijn blijde boodschap was niet dat de Heer Jezus gekruist was. En je hoeft er ook niet zo lang over na te denken om te begrijpen dat dat toch moeilijk een blijde boodschap kan zijn. Onze Heer en Heiland gekruist. Dat is niet een blijde boodschap, ook niet een reden voor een feest, lijkt mij. Kortom, het zou zelfs helemaal geen enkele betekenis gehad hebben als er niet een vervolg op was. Nou ja, het heeft betekenis gehad, maar zonder vervolg vervalt ook die betekenis van het kruis van onze Heer Jezus Christus. De uitdrukking die ik nou citeer was uit Galaten, dus dat is weer twee Bijbelboeken verder. Dat is uit Galaten hoofdstuk 6, waar staat in vers 14: het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Maar ook dat is maar een half vers. Daar staat nog het een en ander meer. Daar staat ook meteen achter: door welke de wereld voor mij gekruist is en ik voor de wereld. En dan nog is dat het einde van het verhaal niet. Want ook dat zou zelfs niks betekenen. Nou ja, het zou misschien wat betekenen, maar zeker geen blijde boodschap. De wereld is voor mij dood en ik ben dood voor de wereld. Iets uitgebreider dan: wat is het gevolg van het feit? Maar dan ben ik in 2 Korinthe, heb ik hier tussenin dus ergens, in 2 Korinthe 5. Wat is het gevolg van het feit dat één voor allen gestorven is? Het antwoord is dat dan dus allen gestorven zijn. En dat is geen blijde boodschap, want u wordt dus medegedeeld nu dat u al 2000 jaar dood bent, wat tamelijk lang is, voor ieder van ons, denk ik dan maar. Maar ja, dat staat er dan toch. Indien één voor allen gestorven is, dan besluiten wij, of dan beoordelen wij, zegt Paulus, dat dan dus allen gestorven zijn. Dat is niet de blijde boodschap. En ik vind het ook eigenlijk, maar dat is persoonlijk, ik vind het ook eigenlijk nogal tragisch dat het kruis en zelfs gewoonlijk een crucifix, inclusief corpus heet het dan, Het is het meest bekende symbool van het christendom. U weet wel, een kruis met een lichaam eraan. Als dat geen uitbeelding is van de dood, weet ik het niet meer. En een vrolijke boodschap in verband met vrolijk orthodox of vrolijk evangelisch, dat lijkt me dan ook niet zo op zijn plaats. Want dat is ook de blijde boodschap niet, volgens de Bijbel. Al die schriftplaatsen die ik nou aanhaalde, en dat is niet omdat ik dat zo uitzoek, maar al die schriftplaatsen die ik nou even noem, dat zijn er drie geloof ik, die staan in een bepaalde context waarin wis en waarachtig wel de betekenis van het kruis wordt gerelativeerd. In de echte betekenis van het woord relativeren, dat wil zeggen, het wordt genoemd in verband met iets anders, in een bepaalde relatie. Er wordt niet iets aan afgedaan of zo. Integendeel. Maar ja, dan zou ik misschien Romeinen 8 ook nog moeten lezen, waar dan staat: Christus is het die gestorven is. Maar er staat meteen achter: maar wat meer is, en dat bedoel ik te zeggen, wat meer is, er is iets meer dan dat hij gestorven is. En betrekkelijk logischerwijze, dat is, hij is opgestaan en hij is aan de rechterhand Gods en hij bidt voor ons. Dat staat er in Romeinen 8, zo in één zin. Hè? Christus is het die gestorven is, wat meer is, opgestaan, die ook is aan de rechterhand Gods en die ook voor ons bidt. Het verhaal begint in de dood, Christus is het die gestorven is. En dan volgt het verhaal van nieuw leven uit de dood. En dat is de blijde boodschap. En waar het bij het kruis ophoudt, wordt er meteen ook afbreuk aan gedaan. Hè? Want ik wilde er net even niet op ingaan. Maar waar men leest dat één voor allen gestorven is en dat dan dus allen gestorven zijn, wordt gewoonlijk meteen afbreuk daaraan gedaan en wordt gezegd, ja, er staat wel allen, maar het is niet voor allen, dat is alleen voor de uitverkorenen. En ik heb u zelf wel eens verteld, niet zo lang geleden, dat allen niet noodzakelijk betekent alle mensen. Dat hangt er vanaf namelijk in welk verband het gezegd wordt. Maar in dat verband van 2 Korinthe 5 betekent het wis en waarachtig wel. Eén is voor alle mensen gestorven. En anders dan hebben we weer Romeinen, maar nu nog een hoofdstuk eerder, hoofdstuk 5. Waar staat dat de Heer Jezus Christus gestorven is voor krachtelozen, voor goddelozen, voor zondaren, voor vijanden en hoe het allemaal heten mag. Dat wil zeggen, voor alle mensen, die hij wel degelijk ook als zoon des mensen vertegenwoordigde. Hij stierf voor allen, maar te accepteren dat de consequentie daarvan in elk geval is, dat wil zeggen ongeacht welke omstandigheid, dat al die mensen dan dus naar Gods recht dood zijn, ja, dat is problematisch blijkbaar. Het is ook geen blijde boodschap en het wordt ook moeilijk geaccepteerd. En dat is de achtergrond ook feitelijk van die versen die ik u geciteerd heb. Wat was het? 1 Korinthe 2, 2 Korinthe 5 en hier Galaten 6. Er zijn er nog meer, maar deze zomaar even, omdat ze redelijk voor de hand liggen, dacht ik. Die versen staan in een bepaalde context, maar zijn geschreven hier omdat ze geschreven zijn in ieder geval aan die Korintiërs. En als ik het zo zeg, begrijpt u dat wij dus geen hoge pet op hebben van de Korintiërs. Ik bedoel, Korintiërs zijn legendarisch geworden in het christendom, in de theologie, vanwege hun wereldse, om niet te zeggen zondige, levenspraktijk. Men wijst er ook altijd op, dat staat gewoonlijk meteen in de inleiding tot het Bijbelboek, tot de brief aan de Korintiërs, dat Korintizomai, dat is het werkwoord, dat betekent zoveel als Korintiër zijn, maar dat heeft een negatieve betekenis, dan is het niet best. In Nederland geldt dat voor Harderwijkers, maar dat mag je niet hardop roepen natuurlijk meer. Hè? Harderwijker, dat is een scheldwoord, wist u dat nog of niet? Nee? Oh, ik dacht dat het redelijk bekend was. Maar Zoek het maar eens op in een oud woordenboek dan. Een harde wijken, dat is niet zo best, jongens. Maar goed. Maar en Korinthe, dat was al niet zo best. En onder de christenen in Korinthe was het ook niet best. En dat is de reden waarom de apostel niet alleen aan hen schrijft, maar zelfs een lange brief, sterker nog, twee lange brieven. En de reden daarvoor is dat ze in werkelijkheid niet open stonden voor de Bijbelse waarheid. Nou ja, dat ze een verlosser hadden, hadden ze kennelijk aanvaard, want anders zouden ze niet als christenen, laat staan als heiligen, genoemd worden in de adressering. Dat is dan mooi meegenomen, voor wat het waard is. Maar ze gingen zelfs zover dat sommigen van hen niet eens geloofden in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat staat in 1 Korinthe 15. Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding is? En die schriftplaatsen had ik nu ook kunnen noemen, want daar staat gewoon dat als Christus niet is opgewekt, niet als hij niet is gestorven, er staat indien hij niet is opgewekt, dan zijt gij nog in uw zonde en zijn dus ook verloren degenen die inmiddels ontslapen zijn, want er is geen hoop meer als er geen opstanding uit de dood is. Maar het punt is dat deze Korintiërs leefden volgens wereldse beginselen. Hoe slecht of hoe goed die waren, ik heb er zo mijn twijfels over, maar het doet te weinig ter zake. In het algemeen is het niet goed als een gelovige leeft volgens wereldse beginselen. En of de wereld die beginselen goed acht of niet, dat ligt niet aan mij om daar wat over te zeggen. En voor wat betreft Galaten 6, helemaal aan het eind van de brief, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, enzovoort. Ja, dat is geschreven aan die Galaten die, zoals zelfs de tegenwoordige zogenoemde evangelische christenen, meenden dat ze onder de wet moesten leven. Want het is weer heel populair, hè, de wet. Lange tijd zoek geweest en bij gebrek aan bijbelkennis heeft men weer uitgevonden dat de Heer weliswaar de wet overwonnen heeft en er weggedaan, maar dat betekent dan weer niet dat wij er niet onder zouden leven. Je moet er verdorie geleerd hebben om die dingen te begrijpen. Hij heeft ons verlost van de wet, dan wel, hij heeft de wet vernietigd, zo staat het toch in Hebreeën, de Statenvertaling, dus dat is volkomen orthodox, maar niettemin, men zegt dan, maar dat betekent niet dat we er niet onder zouden leven, want het is toch het woord van God, die wet, en het is van alle tijden. En dan vlucht men weer terug naar armzalige beginselen, schreef Paulus, om die van voren af aan weer te gaan dienen, enzovoorts. Of zoals Petrus zei, dan vlucht men terug naar een ijdele wandeling die ons van de Vaderen is overgeleverd. Het is diep tragisch. Mede, of juist vooral, omdat een dergelijke lering, volgens de Bijbel zelf, want het staat er zwart op wit, niks anders inhoudt dan de ontkenning van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Als men dan zijn lijden en dood aan het kruis, in één woord zijn kruisiging, dan zo hoog acht, wel nu, als men zich als christen, als gelovige onder de wet plaatst, ontkent men daarmee de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Want men ontkent daarmee dat men der wet, dat is Galaten 2, en der wereld gestorven is. Dat laatste was dus weer Galaten hoofdstuk 6. En waar men dat ontkent, ja, zit er niks anders op, ook voor de apostel Paulus niet, tot zijn ongenoegen, frustratie was het betere woord geweest, zit er niks anders op om hen alsnog te prediken iets wat ze allang wisten, namelijk Jezus Christus en die gekruist. En dat is de achtergrond van beide Korinthebrieven en van de Galatenbrief. En die eindigt niet voor niks met dit soort woorden. Leven volgens wereldse beginselen, dan wel leven volgens de wet, voor zover dat wat anders is, want eigenlijk is dat hetzelfde. Dat is in strijd met de Bijbelse leer dat één, niet maar dat één gestorven is, maar dat één voor allen gestorven is. En weer zeg ik, maar nu met andere woorden, het zal u duidelijk zijn dat men dus die hele kwestie ter discussie gesteld heeft en de vraag gesteld heeft of het echt wel voor allen was. Of alleen voor de uitverkorenen? Well, the happy few. The chosen few in het Engels dan. Wat zeggen wij? Voor het overblijfsel dus. Daar komt het tot neer. Maar de Bijbel zegt uitdrukkelijk voor alle mensen. Ik voeg er altijd gewoonlijk aan toe dat hij is opgestaan uit de dood. En of dat voor alle mensen was, laat ik hem maar passeren. Het nog anders stellen, hij leeft. En de vraag is of dat voor alle mensen is. En dan is het antwoord, nee. Hij leeft alleen voor ons die geloven. Nee, het is niet een theoretische, het is een praktische kwestie, hè. Hij leeft überhaupt. Maar voor wie? Wie plukt daar de vruchten van? Wie grijpt daar de zegeningen van? Wie ontvangt daar de zegeningen van? Alleen degene die geloven. En ik zou u moeten herinneren, Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En daar wordt op afgedongen, hè. Daar wordt er gezegd, ja, maar dat is alleen de wereld van de gelovigen. Of de wereld van de kerk. Echt waar, hoor. Maar goed. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, en dat is niet de wereld. Eén is breed, is iedereen. Het vervolg erop is smal, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En zo staat het trouwens ook in 2 Korinthe 5. Die heb ik niet met u opgezocht, maar ik doe het nou even. Het is makkelijker citeren ook. 2 Korinthe 5, vers 15. Als die dit oordelen, dat één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Als één voor allen gestorven is, zijn dus allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, dat wil zeggen, dat is een feit. Hij is voor allen gestorven met als doel opdat degene die leven, maar let op dat dat niet allen is. Opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Kortom, hij stierf voor allen, maar hij leeft alleen voor de gelovigen. En als u die uitdrukking niet begrijpt, oké, zal ik hem nuanceren. Het betekent dat hij leeft en elk mens kan daar deel aan krijgen, aan het leven van Christus. In die zin is het voor alle mensen, maar in de zin van hij leeft en men heeft daar deel aan in de praktijk, is dat niet alle mensen, maar alleen degene die tot geloof zijn gekomen, tot aanvaarding namelijk van de opgewekte Christus. En weer zeg ik, bekijk Handelingen 2, maar weer de toespraak van Petrus. Hij predikt niet de kruisiging van de Heer Jezus, hij predikt zijn opstanding en feitelijk zijn hemelvaart, zijn hemelse positie. De opgewekte gezeten aan de rechterhand Gods, enzovoorts. En hij predikt dat als men tot geloof komt, ontvangt men datzelfde leven, namelijk diezelfde Heilige Geest, enzovoorts. En dat is de blijde boodschap. En aan de andere kant, de kruisiging van de Heer Jezus heeft tot gevolg voor alle mensen, dat God dus de zonde van al die mensen niet toerekent, want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Vrijgesproken betekent het woord eigenlijk. Is vrijgesproken van de zonde, is rechtvaardig verklaard. Wie is er nog een zondaar? Niemand. Er wordt dus niet toegerekend. Voor geen enkel mens. En toen riep er iemand, ja, dan worden alle mensen dus behouden. En heb je weer gedacht dat je behouden wordt doordat Christus gestorven is? Maar je wordt niet behouden doordat hij gestorven is. Doordat hij gestorven is, rekent God de mensen zonde niet toe. Daarom leven wij in deze bedeling, deze heerschappij van genade, onder de troon van genade, enzovoorts. En dat neemt de wereld hem ook al niet in dank af, want ze vinden dat hij recht en gerechtigheid moet brengen in de wereld. Ik moet u zeggen, dat heeft hij gedaan toen één voor allen stierf en heeft met de hele wereld definitief afgerekend. En wij maar ons best doen om de wereld bij hem onder de aandacht te brengen. En om het leven dat wij, dat oude leven dat wij desondanks in deze wereld hebben, zoveel mogelijk te ontwikkelen en zo lang mogelijk te rekken, want dat zou de wil van God dan zijn. Dat is een linker uitspraak, hè. Maar zo ligt het wel. De Bijbel zegt, de mens is dood. Niet de mens leeft in misdaden en zonde, er staat de mens is dood. Door en in de misdaden en de zonde. En u en ik, wij als gelovigen, wij waren dood. Dat is Efeze 2 vers 1, voor het geval je dat zou opzoeken. Wij waren dood door de misdaden en zonde in welke wij eertijds gewandeld hebben. Maar, en diezelfde versen zeggen dat, nu in Christus Jezus zijn wij als gelovigen met Christus levend gemaakt en met Christus gezet in de hemel en zo verder. Maar ja, dat laatste, namelijk dat wij levend zijn gemaakt in Christus, sterker nog, dat Christus ons leven is. Dat was Filippenzen, waar Paulus dat zegt. Christus die ons leven is. Of Christus die mijn leven is. Of ik leef in Christus enzovoort. Dat laatste, inclusief uitdrukkingen als wij zijn met Christus gezet in de hemel. En we hebben een burgerschap, dan wel wandel in de hemel. Daar kun je allemaal heus niks mee. Want de Korintiërs konden er niks mee en de Galaten blijkbaar ook niet. Daar kun je niks mee als je niet eerst geaccepteerd hebt het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door welke wij der wereld en der zonde en der wet gekruist zijn. Alle drie de uitdrukkingen staan bij elkaar in de Galatenbrief in elk geval. Je moet eerst leren dat je dood bent voor de oude mens. En het is niet maar theorie hoor, dit is een praktische kwestie. Ik weet het, het is een praktische kwestie uit het leven ook van gelovigen. Van mensen die tot geloof komen omdat iemand hun predikt, zal ik maar zeggen. En dan bekeren ze zich of ze komen tot geloof of ze geven hun leven aan de Heer. En dan begint ellende. Daarna. Nou ja, ellende is niet het goede woord, maar dan begint de strijd. Want weet je wat er dan gebeurt? Dat is overal zo trouwens hoor, ongeacht van welke richting je komt. Het is overal zo, dan ben je een christen, dan ben je een kind van God. En dus moet je van alles. En dat is nog tot daaraan toe, nog moeilijker is, je moet van alles laten. Want nou mag je niet meer, u weet wel wat ik dan zeg hè. Ik noem altijd van die onzinnige dingen, van niet meer fietsen op zondag en niet meer voetballen op zondag. Vooral op zondag mag niks. Door de week mag een heleboel trouwens ook niet. Je mag geen televisie meer hebben, je mag geen slechte dingen meer denken. Laat staan slechte dingen doen, waarvan als voorbeeld niks zal noemen. En als je dan wel je misdraagt, dan zegt iemand, ik had ik van jou als christen niet verwacht. Want dan heb je nog getuigd van je Heer en Heiland ook. Dan weten ze dat je een christen bent. En als je daarna iets doet wat hen teleurstelt, dan zeg je van jou als christen enzovoorts. Dan moet je ineens van alles. En dan mag je een heleboel niet meer. Dat laatste had ik eerst moeten zeggen. Maar vooruit. En eerlijkheidshalve moet ik u zeggen, je moet niks, want je leeft uit genade en je mag alles, want na die oude zondige mens ben je mors dood. Wat is dat mors eigenlijk? Hartstikke. Ik denk, ik zal een net woord gebruiken, maar dan ben je dood. En aan doden is niks verbonden. Dat is niet mijn vondst of zo. Dat staat gewoon in de Bijbel. Hè? Wie gestorven is, is vrij van de wet. Want de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. En als hij gestorven is, is hij vrij van de wet. En wij zijn gestorven. Staat er letterlijk. Ik had het op willen zoeken met u. Ik ga het ook doen ook. Dat is Romeinen hoofdstuk 7. Waar het zo staat. Ik zal in drie zinnen even wat zeggen. Ik weet dat gelovigen strijden tegen hun eigen zonden. En voor zover die strijd ooit gewonnen kan worden, wordt die alleen gewonnen als je hem opgeeft. Je moet hem ophouden. Nee, niet met het zondige, dat is een ander verhaal. Je moet ophouden er tegen te strijden. Ik meen het bloedserieus. Dat is wat de Bijbel zegt en meer zeg ik er liever niet over. Ja, dat helpt toch niks. Ik weet wel, ik moet al die praktische voorbeelden geven. Dat wordt elke spreker geacht te doen. En u weet, ik ben daar slecht in. Punt 1, omdat ik ze niet verzinnen kan. En punt 2, als ze echt zijn, dan zegt u, ja, dat is die, of dat is in dat geval. Maar ik ken weer andere voorbeelden en dan doe maar weer. Dus daar begin ik helemaal niet aan. Maar het is werkelijk waar. Het begint met opgeven, want je zult eerst moeten erkennen de volle consequenties van de kruisiging van onze Heer Jezus Christus. De volle consequenties van Jezus Christus en die gekruist. Je bent voor God dood, dus hem maakt het niks meer uit. Nee, dat is niet het eindresultaat. Daarna begint het pas, zei ik. Je moet ophouden te sleutelen aan de oude mens. Want God heeft die dood verklaard. En wij maar denken dat we aan die oude mens wat moeten doen. In de kracht van de Heer, of zo. We bidden daar ook om, denk ik. Maar God slaat dat allemaal over en zegt, dat heb ik allemaal al geregeld. Vergeet dat nou. En daarna pas zal de Heer zijn werk in ons doen. Zolang wij het oude vasthouden, kan het nieuwe zich niet ontwikkelen. En je houdt het oude vast door het te bestrijden. En je doet het ten onrechte, want God heeft het bestreden. En heeft de overwinning behaald. En wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. Als je er nog moeite mee hebt, hoop ik dat u de hele nacht wakker ligt. En misschien wel een paar nachten. Want het is echt waar. Zeg het dan gewoon tegen de Heer. Ik kan het niet, laat me zitten. En dan zegt de Heer, dat was de bedoeling. Oké, dan gaan we nu beginnen. Maar goed, de rest zal ik achterwege laten. Kijk, in Romeinen hoofdstuk 7 staat, weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan. En natuurlijk spreekt hij dan tot Joden, tot degene die geacht worden de wet te verstaan. Ze werden geacht de wet te verstaan. Ik moet erbij zeggen dat ze wel geacht worden de wet te verstaan, maar dat het gewoonlijk toch niet het geval is. Maar ja, je spreekt die mensen aan op wat ze zelf geclaimd hebben, toch? Paulus doet het ook in Galaten, hoofdstuk 4, over die kwestie van de wet gaat. En dan zegt hij, jullie weten toch hoe de wet is en wat er in de wet staat? Nou hoor je dan de wet niet. In de wet wordt gesproken over Abraham, dat hij twee zonen had. En de een was een slaaf en die erfde niet. En zolang je de slaaf bent van zonde en wet, zolang dat je leven bepaalt, dingen als dit mag ik niet en dat mag ik wel en zelfs dat moet ik wel enzovoort, dan ben je een slaaf en dan erf je niet. Dat mis je dan volkomen. Alleen de vrije erft. En of ze dat begrepen hebben, ik denk het niet. Ik denk dat ze daar nooit iets zich aan hebben gelegen laten liggen, om zo te zeggen. Maar Paulus doet net alsof ze dat weten, dat erkennen. Nou, zegt hij, als dat dan zo is, lees het dan na, want dit zijn de consequenties en dit is wat er geleerd wordt. Maar meestal krijg je dan ruzie, hoor. Nee, je moet eens iemand tegenkomen die de leer van uitverkiezing aanhangt en dan uit de Bijbel lezen en zeggen dat de Heer Jezus stierf voor alles en iedereen. Dan heb je de grootst mogelijke problemen. Want dat is het einde van die leer van uitverkiezing, bij hun. Want daar is de vraag, voor wie heeft de Heer zijn werk gedaan? En bedoelt dan zijn kruisiging? En hun antwoord is niet voor allen, maar alleen voor de uitverkorenen. Dus hun antwoord kan het ook niet helpen. Voor zover ze dat antwoord nog kennen. Want veelal heeft men de Bijbel helemaal losgelaten. En houdt men er eigen redenering op na. Die gebaseerd is op de uitspraken van theologen van maximaal de laatste 100 jaar. Zoek het maar na, kijk het maar na. Dat kan iedereen tegenwoordig via internet, dus vooruit. Ik zal het erbij laten. Weet gij niet, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens in het algemeen, zo lange tijd als hij leeft. Hetgeen ook geldt voor de wet met betrekking tot het huwelijk, want dat is wel degelijk een wettige instelling. Niet uitsluitend uiteraard, maar dat geldt voor alle wettische instellingen. Het heeft ook altijd een andere kant uiteraard. Hè. Het is niet alleen maar wet. Maar goed, een vrouw die onder de man staat is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is ze vrijgemaakt van de wet des mans. Ja, dat zou je gedacht zijn, dan is ze dood. En wij zijn vrijgemaakt van de wet. Ja, zij een gedacht zijn. Wij zijn dood. Gestorven. En dus vrij van de wet. Dat is een logica, daar kan niemand tegenop. Lijkt mij. En in vers 4 staat dan... Zo dan, mijn broeders... U ziet het vers sluit rechtstreeks aan, eigenlijk bij vers 1. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet genoot door het lichaam van Christus. Dat wil zeggen, der wet gedood. Zoals in Galaten 2 staat, der wet gestorven. Wij zijn door de wet, voor de wet gestorven. Ja, gij zijt ook der wet gedood. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik jarenlang geworsteld heb met het woordje ook. Hoezo nog meer? Wat is het dan nog meer? Ja, ik heb een beetje te smal gekeken, want uiteindelijk is het heel gemakkelijk. Wij beginnen in hoofdstuk 7 nou te lezen. Maar als we hoofdstuk 6 nog in herinnering zouden hebben gehad, dan zouden we geweten hebben wat ook betekent. Want in hoofdstuk 6 wordt uitdrukkelijk gezegd dat wij voor de zonde, der zonde namelijk, gestorven zijn. En hoofdstuk 7 zegt nu alsnog, ja, ook der wet. En zoals zonde heerst over de natuurlijke mens, zo heerst wet over de natuurlijke mens. Ook genoemd vlees. Zonde heerst over het vlees, daarom heet het zonde vlees. En wet is gelegd op het vlees, daarom is de wet krachteloos. Omdat ze gelegd is op het vlees en het vlees is zwak, zoals iedereen weet, enzovoort. Maar bij de situaties zijn wij van verlost, is eigenlijk iedereen, elk mens van verlost, doordat de Heer voor allen stierven. Alle mensen zijn daarom der zonde en der wet gedood, gestorven. Zijn we dan vrij? Ja, dan zijn we vrij. Mogen we dan alles? Ja, er is niemand die je wat verbiedt. Er is niemand die je ergens toe dwingt. We zijn vrij, ja. En ik wijs er altijd op dat met name in die Korinthebrieven, nota bene Korinthebrieven, waar men in Korinthe dus niet wist zich te gedragen en zich gedisciplineerd te krijgen. Juist aan de Korintiërs schrijft Paulus tot twee keer toe, alle dingen zijn mij geoorloofd. Waarom klaagt de apostel dan? Omdat niet tot hen door wilde dringen dat niet alle dingen nuttig zijn. En dat ze dus zelf hun keuze moesten maken in het leven. Ik weet hoe hard het klinkt als je zegt met de Bijbel open, nog wel van achter een lessenaar ook, hè. En onze bijeenkomst werd nog wel een dienst genoemd. En dat ik dan zeg van achter die lessenaar, oh, we mogen alles. Er is niemand die ons ook maar iets verbiedt. En dat het hard overkomt, komt omdat men kennelijk dan denkt erbij, a priori, als axioma. En mensen heeft toch iemand nodig die hem zegt wat hij doen en laten moet. En dan zeg ik, nou, zo iemand is er niet, wij zijn vrij, er is ook niemand die ons veroordeelt. En dat is omdat we al veroordeeld zijn. Dat is al gebeurd, dat is achter de rug. Wij zijn gevangen, we zijn met Christus gestorven. Der zonde, hoofdstuk 6, en der wet, hier hoofdstuk 7. Voor zover wij dan onder de wet leefden, maar welke wet het ook was, wij zijn der wet gestorven. Maar het punt is dat de vrijheid waarin wij geplaatst zijn, fundamenteel eigenlijk, het klopt niet helemaal, maar in hoge mate dezelfde vrijheid is als die van Adam. Voor de zondeval. Maar het punt is niet of men zondigt of niet. Het punt is nu of men gelooft in wat God gesproken heeft en daar zijn vertrouwen op stelt. Waarna ik erop wijs dat de zondeval van Adam echt niks anders was dan dat hij niet vertrouwde op wat God gesproken had. Lees het nog maar een keer na. Dat daar daden uit voortvloeiden, werken, ja, werken van ongeloof, ja, dat is zo. Maar die hele kwestie van die zonde heeft God opgelost, van die sterfelijkheid ook, zo van indien gij daarvan eet zult gij stervende sterven enzovoort. God heeft dat probleem opgelost, nieuw leven beschikbaar gesteld enzovoort. En nu begint het verhaal overnieuw voor elk mens in de wereld. En iedereen, al die Adamieten, iedereen wordt opgeroepen om nu alsnog te geloven in wat God gesproken heeft. Kortom, te geloven in de Heer Jezus Christus die uitvoering geeft aan dat woord van God enzovoorts. En in wie God een nieuwe schepping maakt en zo verder. Dat is de situatie. En ik roep het vooral tegen dat de tentcampagnes weer beginnen. Roep ik altijd het zonder probleem. Want ik roep het mijn vader na. Ik vind het prachtig om te doen. Het zonder probleem was Gods probleem. En hij heeft het opgelost. 2000 jaar geleden zowat definitief. En daar hoeven wij ons dus geen problemen meer over te maken. Het vervolg erop is namelijk, we hebben een levende heiland, wij zouden tot hem komen en zijn leven zou in ons geleefd worden. En dat leven zou in ons tot ontwikkeling, tot groei komen. En dat kun je niet dwingen, dat kun je niet overhaasten, je kunt het ook niet meten en je kunt het zeker niet leggen of plaatsen onder de normen die in deze oude wereld ergens gehanteerd worden. Je moet ook niet bij jezelf of bij anderen gaan kijken, nou wordt het zondag al minder of niet? Gaan we ons al netjes gedragen? Worden we al trouwer enzovoort? Heeft allemaal geen zin. Dat zijn allemaal aardse dingen, dingen van de oude schepping, waarmee je de dingen van een nieuwe schepping niet geacht wordt te meten. Of te tellen, of wat dan ook maar. Maar wat hier beschreven wordt in Romeinen 6 en 7 is duidelijk genoeg, hè? Aan het eind van Romeinen 5 lezen wij al. Nee, ik lees eerst eind van Romeinen 4. Waar staat over de Heer Jezus Christus en over God. Dat God Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Dat is het eind van 4 vers 24 in Romeinen. God heeft Jezus onze Heer uit de doden, van tussen de doden dus opgewekt. Welke overgeleverd is of was om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En let op dat rechtvaardigmaking, eigenlijk rechtvaardigspreking of gewoon rechtvaardiging, dat rechtvaardiging toch het tegenovergestelde is van zonden. Zodat overgeleverd zijn om onze zonden het tegenovergestelde is van opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Zodat ik er toch op houd dat overgeleverd impliceert gekruist. Vanwege de structuur, die zinsbouw en die formulering. Welke overgeleverd om onze zonden, Petrus zegt, die zelf onze zonden gedragen heeft op het hout. En zo is het maar net. Maar die opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Dat wil zeggen, voor zover wij rechtvaardig zijn, is het niet slechts doordat hij voor ons gestorven is, hoewel dat belangrijk is daarin. Maar het is op grond van zijn opstanding, want anders waren we niet rechtvaardig, anders waren we namelijk helemaal niks. Nou ja, behalve dood dan, hè. Dat is waar het over gaat. En dan staat er, volgende vers, wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Zodat de situatie van strijd die ik u dus straks beschreef, van de zondaar die strijdt voor zijn eigen leven en tegen zijn eigen zonde en toch maar een goed christen te worden en dat soort dingen meer, dat is niet bijbels. Wij hebben vrede met God. Ondanks dat wij hier leven naar de oude mens en dat we in het vlees zijn en waarschijnlijk dagelijks zondigen enzovoort. Populair begrip trouwens, dagelijkse zonden in die kringen waar men meent te moeten strijden tegen de zonden. Daar is dat begrip heel populair, hè. Maar goed, ik ga het daar niet over hebben uiteraard. Wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Wij staan trouwens ook in de genade. Dat is vers 2. En de volgende versen heb ik niet zo heel lang geleden, denk ik, hier wel eens aangehaald. Waar dan staat dat inderdaad één gestorven is voor krachtelozen, voor zondaren, voor vijanden en wie het maar waren. Dat is vanaf vers 6. En de retorische vraag is, als ze dan al stierf voor ons toen wij nog vijanden waren en goddelozen, wat denk je dat hij nu doet, nu wij kinderen gods geworden zijn? Nou ja, oneindig meer dan wij bidden of denken. Dat is eigenlijk het enige echte antwoord. Maar het heeft van doen met die nieuwe schepping. En dat is wat dan ook beschreven wordt. En daarna eindigt hoofdstuk 5 met dus vers 21. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Maar als je niet gelooft dat je met Christus gestorven bent, als je dat kruis, Jezus Christus en die gekruist, niet volledig accepteert, dan heerst nog steeds de zonde. En ik moet u zeggen dat zolang ons leven bestaat, fundamenteel, uit strijd tegen de zonde, zolang heerst de zonde dus in ons en over onze levens. Ongeacht of we die zonden doen of niet. Zolang je er tegen strijdt, whatever, bepaalt dus zonde, al was het maar een begrip, zonde, je leven en je ethiek en je levensbeschouwing. Ik zou eigenlijk dit of dat moeten doen, of ik had dit of dat moeten doen en ik heb het niet gedaan. En dit had ik ook niet moeten doen en ik heb het wel gedaan en dat had ik niet moeten doen. En wat het maar was, indien ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij en al dat soort dingen meer. En het goede dat ik wel wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Andersom maakt me ook niks uit trouwens, want het wordt een chaotisch leven. Ik ken zulke mensen, die liggen altijd met de Heer overhoop. Nou, dat vind ik overdreven, maar het is wel zo. Ik ben geneigd te zeggen, die liggen met zichzelf overhoop. En zijn gewoonlijk niet geneigd zichzelf en hun eigen leven op te geven. Ze strijden tegen hun eigen tekortkomingen. Ze vertellen je dat ook nog, dat ze zoveel tekortkomen. In werkelijkheid zijn ze stikhoogmoedig. Als ze dat niet waren, dan zouden ze tegen de Heer zeggen, Heer, zoek het maar uit, ik ben dood. Ik kan er ook niks mee. Het lukt mij niet. He, wat zei je? Schiet mij maar lek? Nee. Dat is zoiets. Hoe je dat maar zegt, maakt mij ook niet uit. Zolang het maar serieus is. Maar dat is het wel. He? Johannes de Heer zong gewoon, gaf mij alles. Ik gaf mijn alles. Alles wat ik heb. Op voor Jezus. Dat gaat heel ver. Maar ja, de dood gaat natuurlijk heel ver. En dat is essentieel, hoor. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft. Het wordt als verleden beschouwd, toch? De zonde heeft geheerst tot de dood, maar wij zijn gestorven immers. Alzo ook sindsdien en nu de genade zou heersen. En dat het begrip heerschappij van de genade zo onbekend is, is niet omdat de Bijbel er zo vaag over doet, maar omdat men die dood met en in Christus niet wenst te accepteren. Dan blijft dus in de praktijk voor alle praktische doeleinden zonde en wet heersen. En dus zegt Paulus, ja, ik heb mij voorgenomen om onder jullie, Corinthiërs, niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruist. Maar in het vers daarvoor, dat ik al lang weggeslagen heb, in het vers daarvoor en in de versen daarna, in de onmiddellijke context, zegt hij dat hij heel wat meer te prediken en te onderwijzen heeft dan Jezus Christus en die gekruist. Maar als je niet bij af begint, zal ik maar zeggen, ja, dan kom je nergens. Je moet terug naar het begin. Je begint met niks. De oude is voorbij gegaan, dat is weer 2 Korinthe. Ik doe het niet met opzet, maar het is weer Korinthe. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En daar begint het pas. En als wij, want het is 2 Korinthe 5, en dan denk ik meteen, nou ja, daar staat ook, dat als wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, dan is niet de vraag hoezeer wij de zonde hebben weten terug te dringen in onze levens, en hoe goed wij ons aan de 10 geboden hebben gehouden, of welke geboden dan ook. De vraag is wat het leven van Christus in onze levens vermocht. Nee, het is heel persoonlijk. De vraag is in welke mate wij als gelovigen naar de inwendige mens veranderd zijn geworden. Heb je dat nog? Want dat zouden wij doen. Ons veranderen naar de inwendige mens. En voor het overige, ja sorry, maar voor het overige, u weet hoe dat is, hè? Je mag het niet hardop zeggen, maar ik ga dat toch maar eens een keer doen. Je mag het niet hardop zeggen. Kijk, vroeger kenden wij psychiatrische stoornissen, dat weet u, hè? Die hebben ze sinds de 19e eeuw, zal ik maar zeggen, hebben ze die allemaal in kaart gebracht, gerubriceerd, op een rijtje gezet en wat het nou was. Vervolgens vastgesteld dat men er toch niks mee kon. En toen heeft men de psychiatrie en de psychologie en wat nog meer allemaal peuten heeft men uitgevonden, weet u wel. En toen heeft men vastgesteld dat men er niks mee kon. En tegenwoordig heeft men het hele verhaal weer afgeschaft. Nou, de terminologie niet. Maar men heeft het afgeschaft, want tegenwoordig heet het gedragsstoornissen. Let op. Er zit inwendig wat mis. Dat geloof ik. Er zit inwendig wat mis. Maar men doet alsof het iets uitwendigs is. En men zegt, het is een gedragsstoornis. En het woord psychose en alles gebruikt men daar ook voor. Men is gedragsgestoord. Dit is een hoopvolle gedachte, want aan het gedrag van een mens kun je wat doen. Heeft men het idee. Aan de buitenkant. Je leert die mensen gewoon kunstjes en dan valt er misschien mee te leven. Niet dat het werkt. Nou, soms. Zoals je dieren... Sorry. Nee, ik bedoel als voorbeeld alleen. Zoals je dieren kunt leren kunstjes te doen. En sommige kun je een uitgebreid gedrag aanleren. De meeste dieren niet. Het werkt altijd maar tot een bepaald niveau. Dat kun je met mensen ook. Worden ze daar gelukkig van? Nee, maar ze beperkt de schade voor de omgeving. Toch of niet? Dat is in kort het verhaal. En de gedachte die erachter steekt is inderdaad dat de mens in het algemeen denkt dat een mens maakbaar is. En dat je een mens kunt leren bepaalde dingen te doen en te laten, zijn gedrag in hoge mate binnen de perken kunt houden door opvoeding, om niet te zeggen gewoon door wet, en het zo onder controle krijgen. En wat ik nou ga zeggen, wel heel eenvoudig. Ja, dat is voor de wereld, voor de mensheid een zegen dat dat inderdaad binnen zekere grenzen kan. Maar als u denkt dat je bij de Heer kunt aankomen daarmee en kunt zeggen, nou, ze hebben mij keurig gedresseerd en ik heb me altijd aan de regels gehouden enzovoorts. En eerst een kunstje doen en dan pas koekhappen en dat soort dingen. Daar kun je bij de Heer niet mee aankomen. Want die buitenkant is dan gewoon camouflage. Je kunt een hond kunstjes leren, maar een hond blijft een hond. En het woord hond alleen al. Ik bedoel, ze smerige beesten van huis uit, hoor. Ken je honden in het wild? En wolven, waar ze dan ook nog vanaf staan. Maar je kunt ze redelijk onder controle krijgen. Maar let op, vroeg of laat loop je het risico dat wat daarin zit, want dat zit er nog gewoon steeds in. Het is met discipline onder controle gebracht. Het gedrag is beïnvloed, maar als je even niet oplet, dan barst wat erin zit er alsnog uit. En daar ben je niet blij mee, hoor. Dat kan ik u wel vertellen. Maar zo is men een mens ook. En zelfs stok ongelovigen geven toe dat de beschaving van de mens in werkelijkheid maar een heel dun laagje vernis is. De vergelijking is niet voor mij, hij is klassiek. Het is maar een dunne laag vernis, er hoeft maar iets te gebeuren. En die oormens, die zondaar, zal ik met die hond, die... Dat meen ik, die... Ja, ik wilde niet varken zeggen meteen. Maar die breekt daaruit en dit komt los, dat is echt waar. Daarom zeg ik, die zogenoemde beschaving, Bildung noemen de Duitsers dat, vind ik mooier, die is echt voor de wereld als zodanig nuttig. Ik bestrijd dat niet, maar ik zeg alleen dat je bij God niet terechtkomt daarmee. Daar kun je niet gaan opzitten en pootjes geven en demonstreren dat je kunstjes geleerd hebt. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, zegt de Bijbel, maar God ziet het hart aan. En hoe het er ook aan de buitenkant uitziet, niet dat er geen relatie is met de binnenkant, maar de Bijbel zegt gewoon, God rekent het niet, hij rekent de inwendige mens. En als wij ons richten op de uitwendige mens, ook als gelovigen, blokkeren we daarmee het werk van de Heer die aan onze inwendige mens zou werken. Wij richten ons op de verkeerde dingen. Zie? En daarmee, en dat is fundamenteel, daarmee ontkennen wij dus feitelijk Jezus Christus en die gekruist. En vandaar dat Paulus uitbarst en zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar realiseer je wie wij zijn als kinderen Gods. God heeft ons geroepen om de wereld te oordelen, om de engelen te oordelen, om te delen in zijn heerlijkheid enzovoorts. Om te erven, 1 Korinthe 15. Nee, niet vlees en bloed, maar zodra we een nieuw lichaam ontvangen enzovoorts. En je zou er toch uit moeten afleiden en uit begrijpen dat dat enige consequenties heeft voor ons praktische leven nu. Als de Heer ons daartoe geroepen heeft, uit de dood feitelijk, want dat is wat het is, dan is het de bedoeling dat we ons aan hem ter beschikking stellen en dat hij zijn werk in ons zou doen. En dat is pas na dat wij tot de erkenning gekomen zijn dat wij der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn. Ik was ooit op een bijbelschool, ik mag het eigenlijk niet vertellen, maar misschien is het inmiddels verjaard. Mijn vader heeft mij dat verteld, achteraf. Die zei, nou, er was iemand uit het bestuur van de bijbelschool die vroeg, die Ab Klein Hamervold, die leert dat we niet leven onder de heerschappij van de zonde en onder de heerschappij van de wet. Van wie heeft hij die onzin? Bestuur van de bijbelschool. Van wie heeft hij die onzin? En mijn vader die deed toen ook een domme uitspraak. Die heeft gezegd, van mij. Maar ja, dat was natuurlijk ook alweer niet zo. Maar niettemin, natuurlijk was het zo. Maar dat is wat de Bijbel leert. Maar ik haal dat aan om te illustreren hoe weinig die fundamentele Bijbelse evangelische waarheden bekend zijn. Het kruis betekent de dood van de oude mens. Niet maar van de gelovigen, van alle mensen. En daarom doet de Heer er niks aan. Behalve dan hen oproepen om tot geloof te komen. En als iemand dan zou zeggen, ja maar dat kan niet, want ik ben een zondaar en ik mankeer van alles en ik ben niet goed genoeg. Voor mij is het niet populair in het orthodox-calvinistische kring hoor dit, hè. Iemand die dan zegt, maar ik kom tekort en ik deug niet. De Bijbelse boodschap is, maak je niet druk, je bent dood. En God zegt, sta op. Nou, eigenlijk bij gelegenheid vraagt hij ook, wilt gij gezond worden? En het antwoord is dikwijls nee. Omdat men liever ziek blijft en dan de aandacht krijgt van de hele wereld om zich heen en verzorgd wordt van de wieg tot het graf. Men blijft liever ziek. Echt wel. Een vorm van aandacht trekken is bekend, wat ik nu zeg. Hè? Dat heb ik tenminste van een psycholoog geleerd. Maar waarom zit het? Soms leer je er wat van. Hè? Maar vooruit, maar wilt gij gezond worden? Geen enkel probleem. Sta op. En dat doe je dan. En de Bijbel zegt dat je dat nog met vrijmoedigheid zou doen ook. Nou, oké. Okay. En dan zeg je, Heer, hier ben ik dan. Hè? Ja, je roept mij, maar ik deug nergens voor. Dat laatste moet je er vooral bij zeggen. Want dat is namelijk zo. Want de Bijbel zegt, we zijn allemaal tezamen, de hele mensheid, tezamen afgeweken, dat is Romeinen 3. Tezamen afgeweken, onnut geworden en wat het maar was allemaal. Niemand deugt ergens voor. Van Gods standpunt. En daarom moest afgerekend worden met die oude mens. Dat zal fysiek gebeuren, definitief en volledig op de zogeheten jongste dag. Maar juridisch is het al lang gebeurd. Rechtens. Dat wil zeggen dat God niet eens meer het recht heeft om ons onze zondige natuur, zondige aard en alles wat eruit voortkomt toe te rekenen. Wat hij ons wel toerekent, is als wij zeggen, nou ja, Ik hoef niet zo nodig. Als wij de opgewekte Christus afwijken. Vandaar die woorden bijvoorbeeld. Wie gezondigd zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie gezondigd zal hebben tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden. Waarna de vraag is, wie is die Heilige Geest? En dat is weggeredeneerd geworden. Dus nou komen we nooit meer uit die kwestie. Dat is een eeuwigdurende kwestie, hè? Heb ik gezondigd tegen de Heilige Geest? Enzovoorts. Maar wat is dat dan? Maar de vraag zou moeten zijn, wie is die Heilige Geest? Mijn antwoord is, dat is de opgewekte Christus in onze tegenwoordige tijd. Degene die zich verbergt, daarom heet hij Geest. Maar het is gewoon de Geest van Christus. Kortom, het is Christus. Kortom, wie gezondigd zal hebben tegen de Heer Jezus in verband met zijn aardse leven enzovoort, toen hij kwam als de Zoon des Mensen onder die titel, het zal hem vergeven worden. Eén zou voor alle sterven daarmee uit. Maar wie gezondigd zal hebben tegen de opgewekte, dat wil zeggen tegen de opgewekte Christus, wie hem afwijst, ja, dat wordt niet vergeven. En zoals mijn vader dan... Ik ben mijn vader aan het citeren, hoe komt dat? Zoals mijn vader dan leerde... En hij niet alleen trouwens. Maar ik heb dat in mijn jeugd vele malen gehoord. Er is maar één zonde waardoor de mens verloren gaat. Dat is die van ongeloof. En dat is dezelfde als zonde tegen de Heilige Geest. Het is het afwijzen van het opstandingsleven. Heel fundamenteel. Wat hier geleerd wordt in Romeinen 6 en 7 naast elkaar is in Romeinen 7. Wij mensen, wij zijn der wet gestorven. Nou moet ik u eerlijk zeggen dat het ongelovigen een worst zal wezen of dat ze wisten of niet. Tot hen richt de apostel zich dus ook niet, want hen maakte toch niks uit. Ze geloven er toch niet in. Maar het betekent bijvoorbeeld wel dat ook bijvoorbeeld de Joden die menen te moeten vasthouden aan de wet. Ik zei menen in tweeërlei opzicht. Ze menen vast te moeten houden aan de wet en ze menen dat hun wet de wet is. Dat is ook een misverstand, maar vooruit. Maar ze menen dat te moeten doen. Ik moet zeggen, nee, dat is helemaal niet zo. Dat verwacht de Heer van hen helemaal niet. De Heer verwacht van hen namelijk helemaal niks. En misschien vinden ze dat nog wel erger. Maar het is wel zo, de Heer verwacht van een mens niks. Behalve dan dat die mens gehoor geeft aan de roepstem van Jezus, zongen we dan. En zo is het maar net. Ze komt door mij. En ik zal je rust geven en wat het maar was. Kortom, Romeinen 7 leert, wij zijn verlost van de heerschappij van de wet. En Romeinen 6 stelt de vraag, hoe zit het dan met de zonde? De zonde, Romeinen 5 vers 21, de zonde heeft geheerst tot de dood en de bedoeling is dat de genade zou heersen. En dan komt hier de discussie zoals we die in principe ook kennen, want dan roept er altijd iemand, mogen we dan alles? Nou, dat zeggen ze niet hoor. Nou, dan kan je dus zomaar alles doen. En dan zak ik door de grond, want dan denk ik, ja, dat komt toch altijd al? Dat deed je toch altijd al? Nog sterker dan? Ja. Ja, dat kan, ja. Mogen we dat ook? En dan zeg ik, daar heb je toch nooit wat van aangetrokken? In de praktijk? Nou ja, een beetje dan. Voor het oog, daar gaat het weer, hè. Zolang niemand het merkt, maakt het allemaal niks uit. Als een ander het maar niet merkt. En daar is inderdaad wat voor te zeggen. Toch? Nou ja, ik beveel dat van harte aan. Dat als u zich dan misdraagt, dat niemand er wat van merkt. Graag. Dat is voor u het beste en voor al die anderen ook, toch? Dus ik vind het zo'n domme vraag, eerlijk gezegd. Dus we mogen dan maar, we kunnen dan, ja. Oké. Okay. Ja. Maar hier staat diezelfde vraag. Iets netter. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde... Dat is het ding, hè? De zonde, het heersende, zondige natuur. Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Zo van hoe meer wij zondigen, hoe groter genade wij ontvangen. En dat is tot eer van God, toch? Die grote genade. En dan zie je hoe dom een mens kan redeneren. Ja, dat is zo, maar dat op dat is niet het punt natuurlijk, hè. Men denkt, men redeneert alsof het dan de bedoeling is dat God ons bevrijd heeft van heerschappij van zonde en wet. Omdat het de bedoeling is dat wij dus alles maar zouden kunnen doen zonder dat het enige consequenties heeft. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij bevrijd van die heerschappij, van die bazen, van die heerschappij van zonde en wet en ook de dood trouwens, dat wij bevrijd daarvan die vrijheid zouden gebruiken om onszelf, onze eigen heer te kiezen. Voor psychologen en mens is namelijk van nature een dienstknecht, daarin lijkt hij trouwens op een hond. Ik zal toch wat leuks over een hond zeggen. Toch, hij wil graag dienen, hij moet iets hebben om voor te leven. En de filosofen zeggen, ja, vrijheid is een mooi ding, maar vrijheid bestaat in de praktijk niet als je niet iets hebt waarvoor je leeft. En dat is dan meteen toch weer je beperking. En ze hebben groot gelijk, dat is zo, en dat komt omdat een mens, volgens de Bijbel dus ook, een dienstknecht is. Als je de gestalte van een mens aanneemt, dan neem je de gestalte van een dienstknecht aan. En als je in de gestalte van een dienstknecht aanneemt, dan ben je de mensen gelijk geworden. Staat in Filippenzen staat dat, ja, Filippenzen hoofdstuk 2. De mens moet iets hebben om voor te leven. En God bevrijdt ons van die macht die ons gevangen houdt, waarvoor wij dus leven. We dienen de wet van nature, wij dienen de zonde van nature, wij strijden dus tegen de zonde. Niet in mijn leven onder de macht van de zonde die ons dingen laat doen die we helemaal niet willen en andersom. En bovendien ons hele leven wordt bepaald doordat wij vechten tegen de dood. Nou ja, er wordt ons voorgezegd wat we wel eten moeten en wat we niet moeten eten en hoeveel. En dat je dat elke dag moet uittellen en dat je zoveel gram vitamine zoveel nodig hebt en weet ik veel wat. En af en toe zie ik televisiereclame. Ik erger me dood aan die flauwekul, omdat ik vind dat ze mij als publiek minachten. Dat ben ik serieus, ja. Ik voel me beledigd met al die stomme reclame enzovoort. Je baby heeft zoveel gewicht aan groente nodig. En dat hebben we bij elkaar gedaan in één potje. Onverrieten denk ik, ja, doe me ook maar zo'n potje. Dat hapt zo heerlijk weg. En ik merk tenminste niet dat het allemaal van die halfrauwe groente is die ik vroeger aan de konijnen moest opvoeren. Maar goed, dat allemaal weer te zijn. Maar ze zeggen, vroeger moest je veel melkproducten en nu is dat weer slecht voor een mens enzovoort. En vroeger moest je links draaien de yoghurt en dan weer rechts dragen, weet ik veel. Het veranderde allemaal en alkalivrije wasmiddelen enzovoort. Er stond in mijn jeugd al op de reclameborden langs de weg. Persil was het geloof ik, maar ik wil er afwezen. Ik word er zo moe van. Maar het is allemaal strijden tegen verontreiniging dus en tegen de dood. Het is eigenlijk volstrekt hetzelfde. Daar kun je dag in dag uit mee bezig zijn. En dat is een mens ook eigenlijk. Men zegt de strijd om het bestaan, maar eigenlijk, dat is een eufemisme. Het is de strijd tegen het verderf en tegen de dood. En God zegt, ik ontruk je daaraan, dat wil zeggen, ga dan maar dood, hebben we dat gehad. Dat is het eigenlijk. Daar zijn we van verlost. We staan in vrijheid, krijgen nieuw leven. En nu? En men blijft maar staan bij Adam te verwijten dat het zijn schuld is, dat wij zondaren zijn, enzovoorts. En je schoonmoeder wil dat niet horen. Is niet gevoelig voor die argumenten, dus dan krijg je ze op je kop. En dan denk je, die Adam ook, en anderen denken, die Eva ook, enzovoorts. En anderen zeggen, het is maar onrechtvaardig van de Heer. En ik snap niet dat hij ons als zondaren rekent, terwijl het onze schuld ook niet is, want wij zijn zo geboren. En dat is allemaal onzin. Want de Bijbel zegt dat God het ook inderdaad niet toerekent. Hij heeft namelijk juridische basis gelegd voor de verzoening van die zonde. Eén stier voor allen, dat is het kruis van Christus enzovoort. Hij heeft een eind aan gemaakt, definitief, op wettige wijze, in overeenstemming met de wet. En daarna zegt hij, en nou begin ik aan mijn nieuwe schepping. In Christus. En daar zouden wij deel aan krijgen. En het doel is te leven volgens die beginselen van die nieuwe schepping. En als je denkt dat het doel was dat wij nu vrij kunnen zondigen, zelfs opdat de genade te meerder zou worden. Ik moet u zeggen, dat laatste is wel zo, maar dat is niet het doel. Dat is onze kromme gedachte. Dat het doel zou zijn. Zo van, dan kunnen we maar aanleven en dan ontvangen we toch vergeving. Nee, we moeten ons aan de wet houden en als voor zover dat niet kan, ontvangen we dan nog genade, zei iemand mij een poosje geleden. Wat een dwaasheid. Nee, dat zij verre, staat hier ook. En dan komt de argumentatie in, hier in Romeinen 6. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Dat wil zeggen, wij zijn met hem, want gedetailleerd ga ik er nou niet meer op in, wij zijn met hem gestorven en begraven. En het doel daarvan is niet dat we dus weg zouden zijn, of uit de weg, maar het doel is, vers 4, halverwege het vers, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Het doel is niet dat wij zouden kunnen blijven wandelen in oudheid des levens, dat wil zeggen onder die beginselen van de wereld, zoals de Korintiërs, of onder de beginselen van de wet, zoals specifiek de Galaten, maar we zouden in nieuwheid des levens wandelen. En die nieuwheid des levens, die verwacht van ons dat we ons onderwerpen aan God en zijn woord. En daarmee in de praktijk aan de Heer Jezus Christus, die immers het beeld Gods is. En het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En hoe dat allemaal maar heten mag. Zie? Het wordt nog een keer gezegd, want indien wij met hem samengegroeid zijn in de gelijkmaking zijns doods, dan zal dat ook zo wezen in de gelijkmaking zijner opstanding. En dat is het dus ook. En wat je eraan doen moet, nou dat stelt de rest van het hoofdstuk. Stelt uw leden, dat wil zeggen uw lichaamsdelen, al wat gij hebt. Stelt uw leden tot instrumenten, tot wapenen der gerechtigheid. Om de Heer te dienen. En die zonden enzovoort, maak je daar niet druk om, dat doet de Heer ook niet. Ik blijf volhouden, als het dingen zijn die het werk van de Heer werkelijk in de weg staan, en u wilt de weg van de Heer wandelen, wel, als het echt in de weg staat, neemt de Heer het weg. Maar ik ben er ook van overtuigd, als het de Heer niet in de weg staat, laat hij je er rustig je leven lang mee leven. Is niet verkeerd, houd je klein. Dat betekent dat je niet op jouw mens moet vertrouwen, want die deugt niet. En dat weet je dan, dat is heel goed als je dat je leven lang met je meedraagt, hoor, overigens. Dat is volstrekt bijbels. Paulus zegt, ik moet zwak zijn. Want dan ben ik pas machtig. Moet zich bewust zijn van zijn tekortkomingen. Enzovoort, en zegt hij, dan kan de Heer zijn kracht openbaren. En dat is waar het om gaat, ja. Ondanks die oude schepping. Maar de strekking van beide schriften, de Romeinen 6 en 7 is, een opgewekte Christus en hem zouden wij dienen. En binnen het jargon van het eerste deel van Romeinen 7 heet het, in vers 6, en daar eindig ik dan mee, daar heet het, maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, dat is dus het jargon van hoofdstuk 7, de wet, hè? We zijn der wet gestorven, en nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits, gewoon omdat of doordat, wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, in de zin van gevangenen, vastgehouden, alzo dat wij dienen nu in nieuwheid des geestes. En wat in hoofdstuk 1 in verband met de heerschappij van zonde al of niet heette nieuwheid des levens. In 6 vers 4 was dat heet nu in nieuwheid des geestes. En niet in oudheid der letter. Wat er eigenlijk gewoon staat is, wij zouden dienen onder het nieuwe verbond en niet onder het oude. En dan moet je ook nog in de gaten hebben, mede hieruit constateren, dat nieuwe en oude verbond elkaar hoegenaamd niet verdragen. Ze hebben wel wat met elkaar van doen, maar ze verdragen elkaar niet. Het oude verbond is hooguit een illustratie van het nieuwe en een aanleiding, dan wel een toeleiding naar dat nieuwe, dan wel een schaduw van het nieuwe, maar het is het niet. Sterker nog, en dat is de Hebreeënbrief, met eigenlijk hetzelfde onderwerp, De Hebreeënbrief legt, nou, probeert te zeggen dat wij niet leven onder de wet, maar onder de genade. Namelijk niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En wat het oude verbond betreft, daarvan wordt dan uitgelegd dat dat oude verbond vol typologie is met betrekking tot het nieuwe en dat dat ook zo ongeveer de belangrijkste functie ervan is. En als je dat één keer begrepen hebt, en dat is de aard van de Hebreeënbrief, dan begrijp je ook dat wij daar niet onder leven. Als je begrijpt dat Aaron een type is van Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan word je ook te begrijpen dat wij dus niet leven onder het wettische Aaronitische priesterschap en dus onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En onder het oude verbond zou Christus niet eens priester geweest zijn, staat er zelfs nog, hè? En voor zover hij dat is, hoge priester, is hij dat onder het nieuwe verbond. Enzovoorts. Kortom, daar wordt uiteengezet wat in werkelijkheid de functie is van het oude verbond der wet, zodat we ons zouden realiseren dat we daar niet onder leven. Integendeel, we leven uit de vervulling daarvan onder het nieuwe verbond. En dat is een heel andere situatie. Dat is niet onder vlees, maar onder geest. En ook niet onder letter, maar onder geest. En die letter en geest tegenover elkaar vind je dus inderdaad weliswaar hier in Romeinen 7. Maar in het bijzonder weer in de inmiddels tweede Korinthebrief. Waar die beroemde uitspraak staat, de letter dood, maar de geest maakt levend. Een uitspraak die men ook voor andere doeleinden gebruikt. Maar het staat bij wat het betekent. De letter is die van de wet, die is een bediening des doods. Daar leven wij niet onder. Wij zijn levend gemaakt in Christus en wij hebben andere beginselen. En het beginsel is niet wat is tot eer van de mens. Het beginsel is wat is het tot eer van God. Niet wat is het tot eer van mij. Namelijk het overwinnen van de zonde en een net christelijk voorbeeldig leven leiden. Maar wat is het tot eer van de Heer? En dat laatste houdt in dat zijn kracht zou volbracht worden in onze zwakheid. Sterker nog, wij waren dood. En toen wij zwak waren, is Christus voor ons gestorven, staat er in Romeinen 5. Toen wij nog krachteloos waren immers. En voor zover wij kracht en leven hebben, is het Jezus, Gij, mijn kracht en leven. En ik herhaal wat ik al jaren systematisch roep. Het is wat gesystematiseerd, maar niettemin Romeinen 6 zegt, wij leven niet onder de heerschappij van de zonde. Romeinen 7 zegt, wij leven niet onder de heerschappij van de wet. Romeinen 8 zegt, wij leven onder de leiding van de Heilige Geest. Waarna de vraag is, waar brengt ons dat? En het antwoord is, die brengt ons naar onze erfenis, naar onze zoonstelling. En daar zullen we de Heer voor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we u kennen. Dat wil zeggen dat u zich aan ons bekend maakt, in uw woord. En daarmee in de loop van heel de heilsgeschiedenis. En we danken u dat wij als gelovigen van vandaag deel hebben aan die verlossing die tot stand gebracht is door het kruis van onze Heer Jezus Christus. Waardoor wij der wereld, der zonde en der wet gekruist zijn. En waardoor u afgerekend hebt met heel die oude schepping. En wij danken u daarom dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen gaan. Als doden gehoor mogen geven aan uw stem die roept, wilt gij gezond worden? Of die roept, sta op. En daarom mogen we met vrijmoedigheid tot u naderen. Tot die troon der genade. Om van u te ontvangen genade, barmhartigheid, hulp, leven. Te bekwame tijd. En we danken u dat we daar dagelijks uit mogen leven. In het besef dat u die oude mens niet rekent. En aan de andere kant in het besef dat wij uw dienstknechten geworden zijn. Uw kinderen, uw dienstknechten, die door u geleid zouden worden in heel de waarheid en daarmee geleid zouden worden naar onze zoonstelling, waardoor wij roepen Abba Vader. Wij danken u daarom voor die geest, dat leven, die kracht die u ons hebt gegeven, die u geplant hebt in ieder van ons als uw kinderen, opdat dat leven in ons tot ontwikkeling zou komen, opdat wij veranderd zouden worden in ons gemoed, in ons denken naar de inwendige mens, en van binnenuit het beeld van uw Zoon gelijkvormig zouden worden. Wij danken u dat het uw werk is en dat wij daar niets aan kunnen bijdragen dan dat wij alleen onze levens, onze levende lichaam aan u als levend, heilig, Godenwelbehagelijk offer kunnen aanbieden. En dat omdat u ons daartoe oproept. Opdat u onze levens zou vullen. Opdat u onze gedachten zou bepalen. Onze levende hoop zou geven. Een doel zou geven om voor te leven en om ons aan te wijden. Opdat onze levens niet ijdel zouden zijn als van de natuurlijke mens, maar in tegendeel, opdat onze levens zouden zijn tot eer van uw naam en zouden bestemd zijn voor die heerlijkheid en die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wees u dan ons nabij, met die kracht, met die geest en met die genade, om Christus wil. Amen.